Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars van het programma Het Inzicht. Hier zijn we weer met een nieuwe uitzending. Als seculiere karmelites ben ik altijd een grote fan geweest van de heilige Thérèse van Lisieux. Haar volledige kloosternaam is, zoals u waarschijnlijk wel weet, Thérèse van het Kind Jezus en van het Heilig Aanschijn. Er bestaat een foto van haar, getrokken in de Karmel van Lisieux, met in haar hand de afbeelding van het Heilig Aanschijn. Groot was mijn verbazing toen ik op een keer de vroegere studeerkamer in mijn ouderlijk huis binnenging en precies diezelfde afbeelding aan de muur zag hangen. Toen ik nog thuis woonde, had ik ze daar nooit gezien. Het bleek een erfstuk te zijn van een aantal ongetrouwde nonkels en tantes van mijn moeder. Vlak voor mijn ouders naar het rusthuis verhuisden, heeft mijn vader mij deze afbeelding geschonken. Ze bekleedt nu een ereplaats in ons huis. Daarom was ik geïntrigeerd door een recent boek dat gaat over een bijzondere krachtige devotie, de devotie van het Heilig Aanschijn. De auteur van het boek, Father Lawrence Daniel Carney, beweert dat het dé devotie is voor onze tijd om de maatschappij en de kerk te redden. De moeite waard om zijn betoog eens van naderbij te bekijken. Zijn argumenten zijn onder andere gestoeld op de Heilige Schrift en op private openbaringen aan de Franse karmelites van de Karmel van Tours in Frankrijk, Sœur Marie Saint-Pierre, in het midden van de 19e eeuw. Deze openbaringen vingen aan in april van 1843 en duurden tot 6 april 1847. Christus zelf heeft aan zuster Marie Saint-Pierre gezegd dat eerherstel jegens zijn heilig aanschijn de hoogste devotie is. Opmerkelijk genoeg definieert hij deze devotie als verbonden aan de grote verlossing en als het meest nobele en noodzakelijke werk van onze tijd. Hij waarschuwt echter dat, en ik citeer, Satan alle middelen zal gebruiken die in zijn macht liggen om dit werk te vernietigen, einde citaat, wat heel goed de reden zou kunnen zijn voor de hedendaagse onbekendheid ervan. Bovendien leven we helaas in een tijd waarin weinig ruimte is voor devotie. Devotie wordt beschouwd als een begrip en een gebruik uit de antieke tijd. En voor menig katholiek, waaronder ook herders van de kerk, trekt er meewarig de schouders voor op. Maar dat is een totale verkeerde inschatting, zoals zal blijken uit het vervolg van mijn verhaal. Volgens de auteur van het boek The Secret of the Holy Face kan de geschiedenis van de kerk onderverdeeld worden in 4 grote periodes. Eerst en vooral de periode van de apostelen, die de goddelijke natuur van Jezus onderstreepte. De tweede periode was de tijd van de kerkvaders, die de eenheid van de kerk accentueerden. De derde periode, de tijd van de scholastiekers, beklemtoonde de noodzaak om de geest van revolutie en protest tegen God te overwinnen door zowel natuurlijke als bovennatuurlijke deugden. En de vierde periode is de tijd van de heilige maagd Maria, de schat van het goddelijke moederschap en de deugd van heroïsche nederigheid en heilige toewijding aan haar. Tijdens haar leven op aarde wenste Maria onbekend te blijven. Ze was verborgen, zoals de verzegelde bron uit het Hooglied, en was weinig bekend, tot de laatste tijden, wanneer God, die een God van gerechtigheid is, de glorie van de heilige maagd Maria helemaal bekend zal maken. Grote mariale heiligen, zoals de heilige Grignon de Montfort, paus Leo XIII, de heilige Jacinta en Francesco en de heilige Maximiliaan Kolbe, om er maar enkele te noemen, zijn begonnen met haar meer bekend te maken. Het is de overtuiging van Father Carney dat onze lieve vrouw haar kinderen wijst naar het heilig aanschijn van haar zoon Jezus. De Franse school voor spiritualiteit benadrukte onze terugkeer naar God via het geestelijk kindschap, door het voorbeeld en de bemiddeling van de heilige maagd Maria. Deze school leert ons dat het beter leren kennen van Maria een noodzakelijke voorwaarde is om Jezus Christus dieper te leren kennen. Onder invloed van deze Franse school imiteerde het geestelijk kindschap van de heilige Thérèse het voorbeeld van Maria. Van Maria verwierf de heilige Thérèse een diepe toewijding aan het heilig aanschijn van Jezus, waarbij ze de religieuze naam Thérèse van het kind Jezus en van het heilig aanschijn aannam. Deze school leert ons ook de totale toewijding aan het onbevlekt hart van Maria goed te beleven door trouw de rozenkrans te bidden. Als resultaat van het ten volle beleven van de toewijding en het diepgaand bidden van de rozenkrans zal Maria zielen ertoe leiden om zijn aanschijn te zoeken, zoals zij de heilige Thérèse geleid heeft. We leven in een tijdperk waarin het lijkt alsof God ons in de steek gelaten heeft en zijn tegenstanders ons van alle kanten belegeren. Maar er is hoop. We hebben een uitweg uit deze hachelijke situatie. Het Oude Testament geeft ons aanwijzingen, vooral wat betreft het thema van Gods volk dat zich tot hem wendt en hem vervolgens de rug toekeert. Namelijk, God beloont onwankelbaar diegenen die zich naar zijn aanschijn wenden en straft diegenen die zijn aanschijn de rug toekeren. Leviticus 26 geeft ons duidelijkheid. Het reikt ons zelfs een strijdplan aan om het kwaad in onze dagen te overwinnen. Ten eerste waarschuwt God ons om geen afgoden te maken om te aanbidden. Ten tweede gebiedt hij ons zijn heiligdom te eerbiedigen. Vervolgens zegt hij: onderhoud mijn geboden. Met andere woorden, pleeg geen afgoderij, oneerbiedigheid en godslastering. In Leviticus 26 lezen wij wat er gebeurt als wij zijn geboden niet onderhouden. Ik zelf treed tegen u op, zodat gij valt onder de slagen van uw vijand. Die u haten, heersen over u. Gij slaat op de vlucht, ook als niemand u achtervolgt. Leviticus 26, vers 17. In sommige vertalingen van de Bijbel lezen we in plaats van ik zelf treed tegen u op, ik zal mijn gelaat tegen u keren. Maar in Psalm 80 lezen we: Heer, toon ons uw gelaat en wij zullen gered worden. Gods waarschuwingen maken weinig indruk vandaag. Afgoderij is gemeen goed geworden, ook binnen de kerk. Denk maar aan het divers aanbod van yoga, allerhande Oosterse meditaties, mindfulness en wat nog meer in kloosters en parochiecentra. Ook occultisme zit in de lift. Hoeveel mensen vervallen in de zonde van nieuwsgierigheid en houden zich bezig met zwarte en witte magie? We zouden beter moeten weten, omdat we de volheid van de waarheid hebben ontvangen van onze Verlosser, Jezus Christus. Er is een groot aantal geïnformeerde christenen die valse goden met volledige kennis aanbidden. Christus en zijn missionaire kerk hebben het juk van het heidendom in katholieke gebieden van zich afgeworpen. Maar nu de hele wereld van Christus gehoord heeft, hebben velen hem verworpen. En we hebben te maken met neopaganisme, neoheidendom. De hedendaagse afgoderij is erger dan de afgoderij uit het Oude Testament, omdat de heidenen van oudsher Christus niet kenden. Neoheidenen kennen Christus en verwerpen hem desondanks. Ook oneerbiedigheid neemt toe in onze heiligdommen. Mensen hebben het gevoel voor sacraliteit verloren. De kerk is een plaats van aanbidding en van het vieren van de liturgie. Daar is op veel plaatsen niet veel van te merken. Nog te vaak worden voorgeschreven heilige teksten van de liturgie vertaald, als het ware, in eigentijdse teksten, zo gezegd om beter aan te sluiten bij deze tijd en ze beter verstaanbaar te maken. Ook worden er in kerken activiteiten georganiseerd die er niet thuis horen. Zij tasten de sacraliteit aan. Godslastering is eveneens een groot probleem. Mensen gebruiken Gods naam ijdel, zonder erover na te denken. Sommigen vervloeken de naam van God willens en wetens. Wanneer een zondaar in zonde van het vlees vervalt, is dat uit zwakte. Maar wanneer een zondaar God in zijn gezicht vervloekt, beledigt hij de goddelijkheid rechtstreeks. Mensen moeten de eer herwinnen die de naam van God toekomt. De Israëlieten wenden zich tot afgoderij, oneerbiedigheid en godslastering, en ze werden slaven van de Egyptenaren. Het Oude Testament leert ons dat God de wereld om zijn ontrouw kan straffen met natuurrampen, maar ook met revolutionaire mannen, anarchisten en vrijdenkers. Hij zal ons allemaal aan slavernij overleveren als we geen eerherstel brengen voor afgoderij, oneerbiedigheid en godslastering. Eerherstel is voorbestemd om de mensheid te redden. Zo sprak Jezus tot zuster Marie Saint-Pierre. De Heilige Schrift is onfeilbaar. Het is de waarheid. Paus Leo XIII leerde ons in zijn encycliek Providentissimus Deus om de Schrift letterlijk te nemen. God wil letterlijk dat wij zijn geboden onderhouden. Dan zullen we de beloofde zegeningen ontvangen. Als we ons concentreren op het ons afkeren van afgoderij, oneerbiedigheid en godslastering, zullen we onze vijanden met Gods hulp overwinnen. 5 van u achtervolgen er 100. 100 achtervolgen er 10.000. De vijanden vallen door uw zwaard. Ik blijf u mijn gunsten schenken, belooft Yahweh aan de trouwe Israëlieten, zoals ze kunnen lezen in Leviticus 26, vers 8. Toen Nineveh, een heidense stad, op het punt stond in de handen van vijanden te worden overgeleverd, trokken de inwoners boetekleren aan en bekeerden zij zich collectief voor hun zonde. En God spaarde hen de straf. Dat lezen we in Jona hoofdstuk 3. Nu we in onze tijd de afgrond van vernietiging bereiken, hebben we meer mensen nodig die zich kunnen aansluiten bij het herstelwerk. Om de loop van gebeurtenissen te veranderen, moet de mens God aanbidden op de manier waarop hij aanbeden wil worden. Het geheim van het heilig aanschijn is een zekere uitweg uit onze hakelijke situatie. Waarom? Vanwege wat Jezus ons vertelde door middel van zijn persoonlijke openbaringen aan zuster Marie Saint-Pierre, die stilzwijgend werden goedgekeurd door paus Leo XIII bij zijn oprichting van een aartsbroederschap rond deze nieuwe devotie. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De devotie van het heilig aanschijn is bij ons niet erg gekend. Ze is het gevolg van openbaringen van Jezus aan de Franse karmelites zuster Marie Saint-Pierre in het midden van de 19e eeuw. De familie Martin maakte kennis met deze devotie en Thérèse nam daardoor de kloosternaam aan, Thérèse van het Kind Jezus en van het heilig aanschijn. We leven in een tijdperk waarin God ons lijkt in de steek gelaten te hebben. We worden langs alle kanten door vijanden belaagd. Maar er is hoop. Het Oude Testament geeft ons aanwijzingen. God beloont onwankelbaar degene die zich naar zijn aanschijn wenden. Deze hoop wordt bevestigd door de openbaringen van Jezus aan zuster Marie Saint-Pierre. Die openbaringen werden trouwens stilzwijgend goedgekeurd door paus Leo XIII. Om onze studie van het heilig aanschijn een stap verder te brengen, zullen we eerst kijken naar de vier manieren om God te benaderen. Er zijn vier manieren om God te benaderen. Een beginneling in het geloofsleven begint doorgaans zijn gebedsleven met smeekgebeden. Maar een smeekgebed is enkel een begin. Ons gebedsleven moet groeien. De volgende stap is dankzegging. De derde manier om God te benaderen is de aanbidding. We buigen onze knieën, buigen onze hoofden en erkennen inwendig dat God de Allerhoogste is en dat wij niets zijn. Alles wat goed is, komt van God. We aanbidden God door het vieren van de Eucharistie en door de Eucharistische aanbidding. Dat kunnen we doen voor het tabernakel, maar nog beter is de aanbidding waarbij het heilig sacrament uitgesteld wordt. Het is een vorm van gebed die te weinig gekend is. De charismatische vernieuwing en nieuwe gemeenschappen kennen dit gebed wel en leren ons deze manier van aanbidding te leren smaken. De vierde manier om God te benaderen is het aanbieden van eerherstel. Eerherstel brengen betekent het voldoen aan de gerechtigheid van God voor de zonden die tegen hem zijn begaan. Er wordt in onze kerk veel gesproken over de barmhartigheid van God. En dat is natuurlijk heel goed. Maar we mogen niet vergeten dat er ook nog Gods gerechtigheid is. Het heilig misoffer is de voornaamste manier om eerherstel te brengen. Ten tweede is het goddelijk officie dat vooral door geestelijke en religieuze wordt gebeden, ook een groot werk van eerherstel. De heilige rozenkrans is een derde methode om eerherstel te doen. Een vierde manier om eerherstel te brengen is de devotie tot het heilig aanschijn van Jezus. Jezus vertelde ons het geheim van hoe het brengen van eerherstel aan zijn aanschijn ons uit de greep van onze vijanden zal bevrijden. Onze Heer zei tegen zuster Marie Saint-Pierre: mijn naam wordt overal gelasterd, zelfs kinderen lasteren. Ze merkte op: hij liet mij begrijpen dat deze vreselijke zonde hem meer dan welke andere zonde dan ook ernstig verwond. Door godslastering vervloekt de zondaar hem in zijn aangezicht, valt hem openlijk aan, vernietigt de verlossing en spreekt zijn eigen veroordeling uit, aldus Jezus. Eerherstel is nu zo belangrijk, nu het erop lijkt dat de hele wereld op het punt staat tot slaaf te worden gemaakt door het communisme. Je vraagt je af, waarom krijgt het kwaad de overhand? Het antwoord is simpel. God straft ons. Op 4 oktober 1846 openbaarde onze Heer aan zuster Marie Saint-Pierre: de instrumenten die onze Heer zou gebruiken om de wereld te straffen, zouden niet de elementen zijn, maar de boosaardigheid van revolutionaire mannen. Deze mannen worden specifiek revolutionaire en communisten genoemd en zijn onze gezworen vijanden. Op 13 februari 1848 liet de Heer haar begrijpen dat zijn gerechtigheid zeer geïrriteerd was tegen de mensheid vanwege haar zonde, maar vooral tegen degene die de majesteit van God rechtstreeks aantasten. Dat wil zeggen, communisme, atheïsme, vloeken en de ontheiliging van de zondag. Hij zei me ook, schreef zuster Marie Saint-Pierre, dat het genootschap dat bekend staat als de communisten slechts één uitbraak had veroorzaakt. Ze wachten slechts op het gunstige moment om wakker te worden en in vuur en vlam te slaan. O, als ze eens hun geheime en duivelse machinaties kenden, voegde hij eraan toe. Om genade te verkrijgen, vraag dan om het werk van eerherstel aan hem die het recht heeft om het te vestigen. Jezus had het hier over de aartsbisschop van Tours, want deze devotie zou in de loop van de tijd alleen worden doorgegeven via de officiële dienaren van God, de bisschoppen en de paus van de katholieke kerk. Heel wat jaren later, in 1884, richtte de toenmalige aartsbisschop van Tours, Monseigneur Collet, de broederschap van het heilig aanschijn op. Op 26 april 1885 schreven Thérèse van Lisieux, haar vader Louis en haar zusters Marie, Léonie en Céline zich in de broederschap in. In datzelfde jaar maakte paus Leo XIII er een aartsbroederschap van. Welke zijn nu de verschillende objecten van het heilig aanschijn van Jezus? Eerst en vooral is er de sluier van Veronica. De sluier van Veronica is een sluier waarop het aanbiddelijke gelaat op wonderbaarlijke wijze werd afgedrukt, zonder verf of kunstmatige kleuren, maar door de kracht van de goddelijke Zoon van God tijdens zijn lijden. Na zo'n 2000 jaar is het behoorlijk verduisterd, zodat de kenmerken ervan moeilijk te onderscheiden zijn. Bevindt zich sinds 1606 in de zijpilaar van het pauselijk altaar, samen met de heilige lans en het hout van het ware kruis. Sommigen beweren dat de sluier ondertussen zou gestolen zijn, maar aan die beweringen kunnen we vandaag geen aandacht schenken. Hoe werd dit reliquie verkregen? Uit de traditie wordt ons meegedeeld dat de heilige vrouw, bekend als de heilige Veronica, door de menigte heen brak om Jezus te troosten terwijl hij het kruis droeg. Zo vol diep verdriet, waarin hij vervolgens werd ondergedompeld door het gewicht van de zonde van de wereld. Veronica nam haar hoofdtooi van fijn Egyptisch linnen af en overhandigde het aan Jezus om zijn gezicht af te vegen van zweet, modder, speeksel en bloed. Hij gaf het haar terug met zijn verheven beeltenis erop. Uit de geschiedenis van die tijd weten we dat Joodse vrouwen gewend waren fijn Egyptisch linnen op hun hoofd en om hun nek te dragen. En als teken van vriendschap gaven ze het aan anderen om zweet, stof en tranen van hun gezicht te vegen. Het Latijnse woord sudarium betekent een zakdoek die wordt gebruikt om zweet weg te vegen. De herinnering hieraan is sinds mensenheugenis verbonden aan de zesde kruiswegstatie. Hoewel het niet schriftuurlijk is, is het door mondelinge overlevering aan ons overgeleverd. Het is duidelijk dat dit beeld één van de drie voorwerpen voorstelt die ons lieve Heer heeft gemaakt. Het wordt nog steeds bewaard als één van de kostbare reliquieën ter nagedachtenis aan de grote verlosser. De sluier van Veronica vertegenwoordigt het gezicht van Jezus in zijn lijden. Daarnaast is er natuurlijk de lijkwade van Turijn. Net zoals de sluier van Veronica een beeld is van het ware gezicht van de Godmens, is de lijkwade van Turijn eveneens door Jezus geschapen als een authentiek overblijfsel van het christendom. Het gaat om het doek waarin het dode lichaam van Jezus gewikkeld werd toen het in het graf werd gelegd. Ook hier geeft de Heer ons een afdruk van zijn heilig gelaat. De eerste is de sluier van Veronica, die ons aan zijn lijden herinnert. En de tweede is de lijkwade, die ons aan zijn dood herinnert. Een derde object is de sluier van Manopello. Deze sluier is een herinnering aan zijn opstanding. Er zijn veel controversies over de oorsprong van dit gezicht van Jezus. Het valt buiten het bestek van deze uiteenzetting om daar dieper op in te gaan. En toch, toen paus Benedictus XVI in 2006 deze afbeelding bezocht, verhief hij het kerkje in Manopello, Italië, tot een basiliek. Dit is heel belangrijk, omdat het heel goed een van de doeken kan zijn die gebruikt werden om Jezus te begraven. Misschien gaat het wel om het zweetdoek. Het beeld is wonderbaarlijk, omdat mensen verschillende beelden zien, afhankelijk van de hoeken en de verlichting. Dit beeld was geheim, totdat de dienaar van God, Fra Domenico d'Accese, een vriend van de heilige Padre Pio, er na zijn onvermoeibare inzet in slaagde het reliquie van de paasmorgen bekend te maken bij gelovigen en niet-gelovigen. De sluier van Manopello werd door Jezus gemaakt op het moment dat hij uit de dood opstond. Omdat de Heer het licht van de wereld is, is het mogelijk dat zijn licht werd getoond bij de opstanding en dat zijn afdruk werd gemaakt voordat hij het graf verliet. Maar nu terug naar de sluier van Veronica, want die ligt aan de basis van de devotie tot het heilig aanschijn. Het zou ons te ver brengen om de hele geschiedenis van de sluier te beschrijven. Maar ik wil er enkele hoogtepunten uitlichten die belangrijk zijn voor ons verhaal. Veronica was opgetogen over haar voortreffelijke schat en bewaarde die totdat keizer Tiberius Augustus Romeinse ambassadeurs naar Jeruzalem stuurde. Nadat Pilatus op de hoogte was gebracht van het grote aantal wonderen dat Jezus verrichtte, inclusief de sluier, begaf de Romeinse entourage zich naar haar toe en vroeg of zij keizer Augustus een plezier wilde doen door met het heilige reliquie naar Rome te gaan. Ze hadden opdracht om Jezus te zien. Aangezien de berichten over zijn kruisiging op dat moment Rome nog niet hadden bereikt. Toen ze de tempelpriesters ernaar vroegen, bespotten ze de christenen als een bond gezelschap van magiërs. Niet ontmoedigd door hun vastberadenheid, informeerden ze of Veronica naar Rome wilde reizen om keizer Augustus te bezoeken, die ernstig ziek was en op zoek was naar een wonder. Ze stemde ermee in en profeteerde dat keizer Augustus inderdaad zou genezen bij het zien van de heilige sluier. Toen ze de heilige sluier aan de keizer liet zien, werd hij onmiddellijk genezen. Toen Veronica in Rome stierf, stond de heilige sluier onder de zorg en eigendom van paus Clemens I, die paus was van 91 tot 100. Hij werd in het geheim opgeslagen in de catacomben door de pausen van de volgende eeuwen tot de Pax Romana, toen hij door Sint Sylvester in de Sint-Pietersbasiliek werd geplaatst. In de 7e eeuw werd hij bewaard in de kerk van de heilige Maria van de Martelaren. Het reliquie werd elk jaar op 13 mei tentoongesteld, de verjaardag van de kerk. Deze datum is erg belangrijk voor onze zaak, omdat het 13 mei 1917 was, toen de heilige maagd Maria in Fatima verscheen en de wereld waarschuwde om boete te doen en de rozenkrans te bidden, anders zou hij gestraft worden, zoals in de tijd van Noah. De sluier van Veronica werd jaarlijks op 13 mei tevoorschijn gehaald om de vergeving en bescherming van God af te smeken en als remedie tegen calamiteiten en stormen. In de 8e eeuw werd de sluier opnieuw naar de Sint-Pietersbasiliek gebracht. In de 12e eeuw werden 6 adellijke families aangesteld om het reliquie te bewaren. Er brandden 10 olielampen bij dag en nacht. Eenmaal per jaar werd het reliquie aan het publiek getoond. Tegen het einde van de 12e eeuw werd het aartsbroederschap van de heilige Petrus opgericht, die de taak had om de sluier te bewaken. In 1625 plaatste paus Urbanus de 8e de sluier op de huidige locatie in de Sint-Pietersbasiliek, tezamen met nog 2 andere reliquieën, de lans van de heilige Longinus die het hart van Jezus heeft doorboord en een stuk van het heilig kruis. In januari 1849 gaf de heilige vader, de zalige paus Pius IX, die op dat ogenblik in ballingschap leefde, de opdracht om in alle kerken van Rome openbaar gebed uit te spreken om Gods genade voor de pauselijke staten af te smeken. Op dat moment vonden er revolutionaire opstanden plaats in Frankrijk en Italië. In overeenstemming met de bevelen van de paus werd Veronica's sluier tentoongesteld voor publieke verering. Op Drie Koningen, 6 januari 1849, de derde dag van een driedaagse tentoonstelling, vond een ongewoon wonder plaats. In het dagboek van de Vaticaanse basiliek staat dat de kanunniken knielde om de voorgeschreven gebeden te reciteren toen ze, voordat ze de belangrijkste reliquieën in de gewijde kasten opsloten, het goddelijke aanschijn observeerde op de buitenste sluier van zijde die het ware reliquie van Veronica's sluier bedekte. Deze buitenste sluier van witte zijde moest absoluut verhinderen dat de kenmerken van de echte sluier konden worden onderscheiden. Het gezicht op de buitenste sluier zag er duidelijk uit, alsof het levend was en teruggebracht tot de staat waarin hij leed aan de passie voor de verlossing van het menselijk ras, iets dat nog nooit eerder gezien was, omdat de zijde het zo maakt dat je daar niet eens de zwakste lijn op kunt traceren. Het werd verlicht door een zacht licht. De gelaatstrekken leken een doodse tint aan te nemen en de diepgezonken ogen vertoonden een uitdrukking van grote pijn. Verbijsterd veranderde de kanunniken vaak van positie, nu eens dichterbij, dan weer verder weg, en ze zagen het beeld altijd op dezelfde manier. Dit alles werd notarieel bekrachtigd met een authentieke beschikking, opgesteld op het moment dat het eerwaarde kapittel van de kathedraal werd opgesteld. Het werd gekopieerd en aan het einde van het dagboek bijgevoegd. Het werd onmiddellijk naar zijn heiligheid paus Pius IX gestuurd en het troostte hem in zijn ballingschap. Dagenlang was dit wonder dat 3 uren duurde het enige gespreksonderwerp in Rome. Gedurende vele jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werden facsimiles of precieze reproducties van de sluier van Veronica aangeraakt aan deze dunne zijde laag of aan de originele sluier. Sommige bronnen zeggen dat de sluier in de loop der jaren donkerder werd, zodat de lijnen niet meer te onderscheiden waren. Maar de dunne zijde sluier, die bovenop de echte sluier werd geplaatst, liet die lijnen zien tijdens het wonder van 1849. Kunstenaars gebruikten dat wonderbaarlijke beeld op de dunne zijde sluier en niet de originele sluier van Veronica om kopieën te graveren. De kopieën werden gegraveerd op witte zijde. Bij deze kopieën hoorde een attest van het Vaticaan dat verklaarde dat de afbeelding zorgvuldig nagemaakt was volgens de afbeelding op de echte sluier van Veronica en vervolgens aangeraakt aan de echte sluier, aan de lans en aan het hout van het kruis. Het attest was ondertekend door de kanunnik van de Sint-Pietersbasiliek. Elk van die kopieën ontving het pauselijke zegel. Het zijn dus authentieke reliquieën. Een dergelijk reliquie was aanwezig in de Karmel van Lisieux. Thérèse liet zich met deze reliquie in de hand fotograferen. Zelf ben ik eveneens in het bezit van een dergelijke reliquie. Toen ik dit te weten kwam, was ik toch ontroerd. Iemand die eveneens een dergelijke reliquie bezat en zuster Marie Saint-Pierre goed gekend heeft, was de advocaat op rust, de eerbiedwaardige Léo Dupont van Tours, een echte apostel van het heilig aanschijn. Gedurende meer dan 30 jaar liet hij een olielampje branden voor deze afbeelding. Het is bekend dat er meer dan 600 wonderen gebeurd zijn, dankzij de olie van deze lamp. Zo wordt Léo Dupont als één van de grootste wonderdoeners in de kerk erkend.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag over devotie van het heilig aanschijn. Voor de pauze had ik erover dat een belangrijke manier om God te benaderen het aanbieden is van eerherstel. Eerherstel is noodzakelijk vanwege de vele zonden die tegen hem begaan worden. Jezus heeft zuster Marie Saint-Pierre het geheim verteld hoe het brengen van eerherstel aan zijn heilig aanschijn ons uit de greep van de vijanden zal bevrijden. De sluier van Veronica, die tot op de dag van vandaag in het Vaticaan wordt bewaard, ligt aan de basis van de devotie van het heilig aanschijn. De geschiedenis van de sluier is interessant. Hoogtepunt is het wonder dat op 6 januari 1849 plaatsvond. Toen verscheen namelijk in het openbaar, op een wit zijden doek dat de sluier beschermde, het gezicht van Jezus, levend, alsof het teruggebracht was naar de staat waarin hij leed aan de passie voor de verlossing van de mensheid. Dit wonder duurde 3 uur. Van deze afbeelding werden jarenlang precieze reproducties gemaakt, gegraveerd op witte zijde en aangeraakt aan de echte sluier van Veronica. Ik heb al enkele boodschappen vermeld die Jezus aan zuster Marie Saint-Pierre heeft gegeven. Hier volgen er nog een aantal. Op een dag nadat ze de heilige communie had ontvangen, kreeg zuster Marie Saint-Pierre een visioen van Jezus in het gezelschap van een engel. Jezus liet haar de menigte zien die dagelijks in de hel viel, en sprak vervolgens zijn wens uit dat, ik citeer, dat ik mezelf zonder voorbehoud zou aanbieden aan zijn genoegen. Bovendien, dat ik alle verdiensten die ik in mijn missie zou kunnen verwerven voor de verwezenlijking van zijn ontwerpen, aan hem zou overlaten. Hij beloofde mij dat hij voor mijn belangen zou zorgen, dat hij ervoor zou zorgen dat ik zou deelnemen aan al zijn verdiensten en dat hij zelf de geestelijke leider van mijn ziel zou zijn. De engel spoorde mij aan om in te stemmen met dit grootmoedige voorstel. Deze hemelse geest verzekerde mij dat als ik instemde met het verzoek van onze Heer, de engelen mijn sterfbed zouden omringen en mij zouden verdedigen tegen de aanvallen van de duivel. Einde citaat. Deze waarschuwing dat er slechts een gering aantal geredden zijn, werd in 1917 herhaald toen onze lieve vrouw van Fatima de drie kinderen vertelde dat de zielen afdalen naar de hel als sneeuwvlokken die op de grond vallen. In april 1843 hoorde zuster Marie Saint-Pierre Jezus zeggen: zet jezelf ijverig in om mijn heilig hart te eren en ook het hart van mijn moeder. Scheid deze twee harten nooit. Het is mijn verlangen dat je tot deze twee harten bidt voor jezelf en voor de zondaars. Op 24 november 1843 sprak Jezus aldus: de hele aarde is bedekt met misdaden en de overtreding van de eerste drie van de 10 geboden van God heeft de woede van mijn Vader gewekt. De misdaden die de beker van goddeloosheid vullen, zijn godslasteringen tegen Gods heilige naam en de ontheiliging van de zondag. Deze zonden hebben de troon van de Almachtige God bereikt en hebben zijn toren uitgelokt, die op het punt staat overal toe te slaan, tenzij zijn gerechtigheid wordt bevredigd. Nooit eerder hebben deze misdaden zo'n hoogtepunt bereikt. Ik verlang, en dit met de grootste urgentie, dat er een vereniging wordt opgericht ter ere van de naam van mijn Vader, die goed is goedgekeurd en goed georganiseerd. Deze organisatie zal het broederschap van het Heilig Aanschijn zijn dat in 1885 door paus Leo XIII stilzwijgend wordt goedgekeurd door het te verheffen tot een aartsbroederschap. Het zal een groot werk van eerherstel zijn. Dit aartsbroederschap was verschillend van het aartsbroederschap van de heilige Petrus dat eerder in Rome was opgericht. Op 11 oktober 1845, en ik citeer, instrueerde de Heer mij door te zeggen dat ik de moed van de heilige Veronica moest imiteren, die moedig door de menigte van zijn vijanden heenbrak om hem te bereiken, en dat hij haar nu aan mij presenteerde als mijn beschermster en model. Hij zei: ik zoek Veronica's om mijn goddelijke aanschijn, dat maar weinig aanbidders heeft, af te vegen en te vereren. Door mijn heilig aanschijn zul je wonderen verrichten. Op 5 november 1845 gaf de Heer verder opdracht aan zuster Marie over de uitmuntendheid van de devotie van het heilig aanschijn, zeggende dat zijn heilig aanschijn als een goddelijke stempel is die het beeld van God in de zielen reproduceert. Op 4 oktober 1846 dreigde de Heer de wereld te straffen wegens de misdaden tegen God Majesteit, niet door de elementen, maar door het kwaad van revolutionaire mannen. Inderdaad, kort daarna werd de stad Tours dooreengeschud door het schokkende nieuws van een samenzwering van de communisten om het stadsbestuur te grijpen en zichzelf tot haar meesters te maken. Gelukkig werd het bloedige project van deze revolutionaire mannen op tijd ontdekt, en hoewel de inwoners van de stad in direct gevaar verkeerden, ontsnapten ze toch ongedeerd. Zonder de hulp van onze Heer zouden we allemaal verloren zijn geweest, schrijft zuster Marie aan haar overste. Tot slot nog de boodschap van 22 november 1846. De schat van mijn heilig aanschijn bezit op zichzelf zo'n enorme waarde dat daardoor alle zaken van mijn domein gemakkelijk kunnen worden geregeld. Door dit heilig aanschijn zul je de bekering van vele zondaars bewerkstelligen. Niets wat je vraagt, krachtens het heilig aanschijn, zal je worden geweigerd. Zuster Marie Saint-Pierre was een grote apostel van de devotie van het heilig aanschijn, maar ze was niet de enige. Een andere grote apostel was, zoals we al kunnen vermoeden, de heilige Thérèse van Lisieux. We weten al dat ze zich samen met haar vader en drie zussen op 26 augustus 1885 inschreef in het broederschap van het heilig aanschijn. Ze waren bij de eerste. Toen Thérèse later in de Karmel binnentrad, was haar bloedzuster Pauline, bekend als zuster Agnès, daar al 8 jaar religieuze. Zuster Agnès was als een moeder voor haar. Thérèse keek naar zuster Agnès voor geestelijke leiding. Die gaf Thérèse haar exemplaar van het leven van zuster Marie Saint-Pierre. Thérèse genoot van het boek en las het keer op keer, totdat ze, geïnspireerd door de boodschap, aan haar kloosternaam van het heilig aanschijn toevoegde. Het was haar devotie van het heilige aanschijn die haar naar ongeëvenaarde hoogte van heiligheid dreef. Deze devotie had en heeft haar plaats binnen de Karmelorde. De oude profeten van de Karmel zochten immers voortdurend naar het gelaat van de Allerhoogste God. De devotie tot het heilig aanschijn is een constante in de Karmelorde. Zuster Marie Saint-Pierre en de heilige Thérèse zijn moderne profeten geworden voor onze tijd. Hoe ziet die devotie eruit? Uit de boodschappen van Jezus aan zuster Marie wordt duidelijk dat het bidden van de rozenkrans en de devotie tot het heilig aanschijn hand in hand gaan. Het is onze hemelse moeder die ons naar het gelaat van Jezus wijst. De minimumvereiste van de devotie duurt slechts enkele minuten, namelijk het dagelijks bidden van het schietgebed: Heer, toon ons uw gelaat en we zullen gered zijn. Gevolgd door een Onze Vader, wees gegroet en het eer aan de Vader. Het handboek van het Aartsbroederschap van het Heilig Aanschijn bevat mogelijkheden die verder gaan dan het dagelijkse minimum. Als men de devotie tot het heilig aanschijn verstandig kan combineren met de rozenkrans, ontstaat er een synergetische genade. Zowel het heilig aanschijn als de rozenkrans leiden ons naar een dieper begrip van de mysteries van onze verlossing. Ze leiden ons allebei naar een grotere relatie met de heilige maagd Maria, naar ware toewijding en naar totale toewijding aan haar. We zullen Jezus beter kunnen liefhebben en verheerlijken door zijn heilig gelaat te aanbidden en eerherstel te bieden. In de oude ritus, die van voor het Tweede Vaticaans Concilie, bestond er ook een heilige mis van het heilig aanschijn. In de Sint-Pietersbasiliek werd ooit een stuk perkament gevonden, geschreven in rode en zwarte letters, dat het collect Ad Faciem Christi, naar het gelaat van Christus, bevatte. Het perkament dateert van ongeveer 1500. Hieruit blijkt het belang van de verering van het heilig aanschijn. Bij de lijst van gebeden van de devotie hoort ook de rozenkrans van het heilig aanschijn. Zoals blijkt uit de boodschappen aan zuster Marie Saint-Pierre, is het uitdrukkelijke doel van deze devotie om eerherstel te bieden voor de godslasteringen en wandaden van revolutionaire mannen, door wie God toestaat dat de wereld wordt getuchtigd vanwege haar ongeloof. ook voor godslasteringen van atheïsten, vrijdenkers en anderen, en ook wegens godslastering en ontheiliging van de zondag door christenen. In het bijzonder is deze devotie het goddelijk instrument dat God heeft gegeven om het communisme te verslaan. Maar het is ook een instrument dat aan de individuele toegewijde wordt gegeven als een schijnbaar onfeilbare methode om in gebed een beroep op God te doen, door aanbidding van zijn heilig aanschijn en zijn heilige naam. Beste luisteraars van Radio Maria, onze Heer gaf zuster Marie Saint-Pierre een kort maar krachtig gebed genaamd de Gouden Pijl, waarmee iemand rechtstreeks in het hart van God kan schieten, als het ware, om de wonden te genezen die eraan zijn toegebracht door de boosaardigheid van zondaars. Na ontvangst van dit gebed kreeg zij een visioen waarin zij zag dat het heilig hart van Jezus op heerlijke wijze werd verwond door deze gouden pijl, terwijl er stromen van genade uitstroomden voor de bekering van zondaars. Laten we daarom met dit krachtige gebed de uiteenzetting van vandaag beëindigen. Mogen de Allerheiligste, meest aanbiddelijke, meest onbegrijpelijke en onuitsprekelijke naam van God altijd geprezen, gezegend, geliefd, aanbeden en verheerlijkt worden, in de hemel, op aarde en onder de aarde, door alle schepselen van God en door het heilig hart van onze Heer Jezus Christus, in het allerheiligste sacrament van het altaar. Amen. Tot zover deze bijdrage over de devotie van het heilig aanschijn. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.